Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 227 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En Bas, ik wil gewoon, we hebben vanochtend vergaderd, jij zei we gaan het over Leila Gül hebben, ik zei we gaan het helemaal niet over Leila Gül hebben, ik wil iets zeggen over Splinter Chabot.
Ja.
En toen zei hij, nou Dijkgraaf, dat lijkt me heel terecht, want wat heb jij een onwijs stomme grap over Splinter Chabot gemaakt,
ja,
zondag
ja.
In de synagoge.
Ja, en, we moeten eerst even noten, we gaan even noten gekraakt worden.
Ja, want kijk, dat jij dat zegt is één ding. Maar mijn jongste zoon Bob, die had ook geluisterd naar de synagoge podcast. En die zei, wat een stomme grap heb jij over Splinter Chabot gemaakt. Toen zei ik, nou ja. Dat zei Bassie ook.
Ja.
En toen zei Bob, nou misschien moet je daar dan eens op terugkomen. Nou, de grap was dat ik had me kapot geërgerd aan die stomme Pride-uitzending van de NOS op NPO 2... En de grap was dat ik zei, ja, die Splinter Chabot zou er helemaal niet staan als met de mensen wisten dat hij helemaal geen homo is, maar hetero.
Ja.
Jij vond dus een stomme grap, want ik deed ook net alsof ik hem wel eens gezien had met een griet, weet je.
Ja.
Dus de synagoge besloten aan de dijk bij Taco Zeil. Dan verwacht je ook dat onder ons blijft. Maar goed, ja. Er was dus een of andere slipverkoper van de Albert Kuipmarkt. Die dacht, hey, ik ga een fragmentje knippen. Ik ga zeggen, hey, die Dijkgraaf, die heeft een belangrijke schrijver, Splinter Chabot, geout als hetero. Schandalig, want Splinter is homo. Ja, dode muts, dat weet ik ook wel. Maar goed, als jij het een slechte grap vond en Bob vond het een slechte grap, dan zeg ik, want ik ben geen 62 jaar geworden om eigenheimerig mijn eigen gelijk te halen. Zeg ik, Splinter, het was een slechte grap, excuses. 100% dat je homo bent, dat zie je, dat hoor je, dat ruik je. Je bent gewoon een homo en ik had niet moeten zeggen dat je stiekem een hetero bent die nog in de kast zit.
Kijk eens. Nou,
ik hoop dat je mijn excuses aanvaardt, Splinter Chabot.
Ja, want nou, iemand oud als hetero is nooit leuk. Nee,
schandalig is dat inderdaad.
De richting van de grap begreep ik wel.
Nee, hoe haalde ik het in mijn hersens?
Hij kwam er gewoon niet goed uit. Nee, dus
hoe haalde ik het in mijn hersens?
Ons brengt op dat andere hete hangijzer, nee. Of althans dit hangijzer, dat is nu gekoeld. Maar dat is dus Leila Gül.
De dokser.
Wat is er met dit vrouwtje aan de hand? Het is van een bizar. Want ik begin nu. Wie is Leila Gül nou helemaal? Ze heeft die boeken geschreven, allemaal super aardig. Die boeken heb ik niet gelezen, weet ik allemaal niet. Ik ken haar
Lucky
achtergrond.
You.
Het is erg moedig. Ze heeft een redelijk kutleven met haar familie achter de rug. En gisteravond lag ik ging vroeg naar bed, maar ik sloeg vanmorgen dat Twitter open en dan zie ik dat ze jouw zoon, Bob Dijkgraaf, gedoxt heeft.
Ja.
En nou ja, goed, van alle Dijkgraafjes is Bob altijd de verstandigste, is mijn indruk.
Ja, ik weet niet of Thea dit een leuke opmerking vindt, maar van de mannelijke Dijkgraafjes wel.
Van de mannelijke Dijkgraafjes, ja. Nee, Thea is natuurlijk de stille kracht, maar ik bedoel, die zich in de semi-publieke ruimte bewegen,
ja.
die Dijkgraaf. Want zelfs daar houdt Bob zich altijd heel rustig. Maar ik was echt woedend geworden, want wat heeft Gül gedaan? Zelfs ik weet niet waar jouw zoon werkt, maar goed, dat weet Nederland nu wel. Want ze vond het schijnbaar heel erg van belang te zeggen op welke school hij lesgeeft.
Ja.
En dat hebben wij laatst besproken, hè? Want daar hamer ik altijd op. Doxing is fout, je moet niet doxen. Hè, doxen is dus niet alleen iemands adres openbaar maken. Doxen is bijvoorbeeld ook exact wat Leila Gül nu heeft gedaan. Zeggen waar iemand werkt in de hoop dat daar gereclameerd gaat worden. Of
ja.
Nog erger, geïntimideerd.
Ja.
En nou ja, dat is dus Leila Gül. Dat is van een, nou ja, de mensen weten dat we een betaalde podcast maken over BNB vol liefde. Daar zat bij Ilja, die heeft een kasteel hier in Frankrijk. Daar kwam een Oostblokdame voorbij, Raisa. En die sloeg wild om zich heen toen ze werd afgewezen. En ze lijken zelfs een beetje op elkaar qua breedbek kikkerhoofd. En ik vind Leila Gül echt op Raisa uit BNB lijken.
Ja?
Wat een wild om zich heen slaand raar wijf is dat, zeg.
Ja.
Alleen maar omdat ze kritiek hebben, want ik kreeg het ook voor de kiezen. Jij krijgt het voor de kiezen. Omdat ze in die column in de Telegraaf had geschreven van Israël moet sancties worden opgelegd. Nou, dat vind ik dus niet. Het is echt zwaar PvdA GroenLinks verhaal. Ik vind Israël en Nederland, wij zijn bondgenoten, bla bla bla. Ga ik allemaal niet overdoen. Maar vervolgens slaat ze als een wilde om zich heen. Nu valt ze jou aan, nu valt ze Bob aan. Wat heeft Bob in godsnaam gedaan? Behalve dan zeggen dat ze een kutboek heeft geschreven. Ja, dat kan. Hij is leraar Nederlands, toch?
Hij kan het als geen ander beoordelen.
Daar
is hij voor opgeleid.
En vervolgens gaat ze hem doksen. En nee, het is echt crazy. En ze kan gewoon niet krijgen. Ze heeft langere tenen dan Femke Halsema. En ze heeft er ballen verstand van. Ik heb vanmorgen nieuws van de dag teruggekeken. Want ik hoorde dat ze daar met mijn goede vriend Bram Moskowitz zat. En Bram Moskowitz, die kent het Israël-Palestina conflict als geen ander. En als je ziet hoe ze daar discussieert. En vind je dan ook dat de Verenigde Naties ongelijk hebben? Nou ja, toen stopte... Heb je het gezien eigenlijk, of niet?
Jazeker. Ja, maar ik heb besloten over het Leider Gül zo min mogelijk te zeggen. Okay, dus praat rustig
Maar toen ze dat zei, over de Verenigde Naties... toen Moskowitz, die stopte toen gewoon maar met die discussie. Want kom op, Gül, als je hierin hebt verdiept... dan weet je dat de Verenigde Naties... 100 miljoen triljard resoluties hebben aangenomen tegen Israël. Omdat al die Arabische landen Joden haten natuurlijk. UNRWA... Ik bedoel, medewerkers van UNRWA, die hebben aantoonbaar onderdeel uitgemaakt van het pogrom op 7 oktober. Ze heeft zich er helemaal niet in verdiept, ze roept maar wat. De Verenigde Naties zijn, je mag, ik heb dat ook geschreven in mijn columnpje Op Geen Stijl. Er is een humanitaire ramp gaande in Israël en in Gaza. En een deel van het kabinet van Netanyahu, dat bestaat uit echt totaal gestoorde idioten. Met name die twee specifieke ministers van die extreemrechtse gekke club waar Netanyahu zich aan heeft verbonden. Daar mag je allemaal kritiek op hebben. Maar ga nou niet zeggen dat de fucking Verenigde Naties hier de good guys zijn. Onder de UNRWA-scholen zitten fucking martelkelders en tunnels van Hamas. Ze heeft zich er helemaal niet in verdiept. Dus ik begreep Moskowitz heel goed dat hij op dat moment zei... Nou ja, weet je wat, laat maar. Ik geloof dit wel. Ze is gewoon niet het scherpste mes in de talkshow besteklade. En ze doet me wat. En een goede vriendin van mij, Laurence Blik.
Ja.
Of nou ja, een goede vriendin. Ik.
Twittervriendin.
Eens in 100 jaar kom ik het tegen en we hebben wel eens contact. En dat is een leuke vrouw. Ze heeft een eigen podcast ook. Maakt ze gewoon met haar iPhone. De Lorecast. En daar heeft ze vorige week een stukje opgenomen over Gül. En ze had wel een goed voorbeeld. Ze noemt haar een wobbly head, een wiebelhoofd op de hoedenplanken in de auto.
Ah oh, ja.
Zo'n heel groot hoofd.
Heb ik in de lader een hondje.
Ik heb echt hooikoorts, van heb ik jou daar. Ik ben de hele tijd aan het hoesten.
Het is bijna wel herfst, joh.
Ja. Maar Lale Gül is een wobblehead. Ze gaat maar heen en weer. En ik heb ook niet het idee dat ze begeleid wordt of zo. Dat ze een agent heeft die tegen haar zegt... doe nou even rustig. Want je kan gewoon niet zeggen dat de Verenigde Naties... de good guys zijn in dit conflict.
Dezelfde manager als Eus, hè?
Ik heb net uit één gezet. Heeft ze dezelfde manager als Eus?
Ruimzeel.
Oké. Okay. Zeg me allemaal niks. Ik ken die hele entertainmentwereld niet. Maar ze slaat woest om zich heen. Ze retweet mensen... Omdat ze dan haar steunen. Ja, een deel steunt haar... Allemaal domlinks types steunen haar... omdat ze het leuk vinden dat er op rechts gezeik is. Hè? Want het zou dan één groot conglomeraat zouden wij zijn... dat wij, Lale Gül zou bij ons horen of zo... of wij horen bij Lale Gül, nou ja, allemaal gelul. Want ze is gewoon... ik vind haar ook helemaal geen goede columniste. Hè? Daar hebben we het volgens mij zondag ook over
gehad. Ja, ze heeft één goede column geschreven.
Ze heeft al meer...
Eén die eruit bovenuit stak, laat ik het zo zeggen.
Maar als ze een goede column schrijft, dan zeg je dat. Hè? Dat hebben we toen besproken. Net als Sander Schimmelpenning. Ja. Als die de oude Sander Schimmelpenning kan hele goede column schrijven. Gewoon goed opgebouwd en leuk en provocatief. En dan zeg je dat ook. Maar ja, is zij de beste columnist van de Telegraaf? Nee. Ronald Plasterk bijvoorbeeld, kijk, die lees ik eigenlijk niet, omdat dat vind ik gewoon een opportunist. Ik bedoel, hij is dan nu echt weg bij de PvdA, Maar goed, ja. Waarom staat Ronald Plasterk in de Telegraaf? Omdat het grappig is, omdat hij PvdA is. Maar ik vind het verder niet heel boeiend. Elian, onleesbare columnist.
Ja, zeker.
En verder zijn er heel veel goede. Bartje Nijman, Hoogland natuurlijk, de grote Hoogland.
Nausicaa
is Nausicaa is echt de koningin van de Telegraaf.
Dat vind ik ook.
Dat is gewoon de allerbeste columnist. Samen met Rob dan. Maar dat zegt ze ook. Ik ben zo succesvol dit, ik ben zo succesvol dat. Ja, maar moppie, bij succes, succes. Dat ontzeg ik haar niet, hè? Supermooi. Ga lekker je boeken verkopen. Hè? Want ze heeft het nou de hele tijd over die NS Publieksprijs of zo. Nou, supermooi dat je dat hebt. Maar er komt ook verantwoordelijkheid bij kijken. In de zin van dat je niet als een fucking idiot gedraagt. En dat je dus niet mensen gaat retweeten waarvan je... Het zou nog erger zijn als ze door zou hebben dat ze extreem links tuig af en toe aan het retweeten is. Alleen maar om haar eigen gelijkje en haar lange tenen te bevredigen.
Ja.
Dus ja, nee. En daarom vond ik die vergelijking van Loor van Laurence over dat wiebelhoofd op een hoedenplank. Dat is het. Ze deint mee in sowieso veel te veel talkshows. Dat nieuws van de dag, ik kijk dat allemaal niet. Dus het ontgaat mij. Ik heb toevallig nu dus gekeken. Omdat iemand mij erop wees dat Bram Moskowitz haar keurig in de hoek zette. Maar ja, meisje, je hoeft niet overal een mening over te hebben. En als je mening hebt, verdiep je dan. En je kan gewoon niet zeggen. Je kan niet zeggen dat de Verenigde Naties de good guys zijn in dit conflict. Want dat zijn ze aantoonbaar niet. Nee. Ik bedoel, come on, hoe haal je het in je hoofd? Maar dan afsluitend.
Ja.
Maar het allerergste. Allerergste vind ik dus dat ze Bob Dijkgraaf gedokst heeft. Dat is echt Raisa uit BNB voor liefdemateriaal. Als die wist hoe ze Ilja had kunnen doksen, dan had ze het gedaan. Maar goed, iedereen weet waar Ilja woont, namelijk in dat château in Frankrijk. Maar begrijp je wat ik bedoel?
Ja, nee, goed. Kijk, ik heb natuurlijk ook tegen Bob gezegd, ik heb even bij de Rijksoverheid gekeken naar die nieuwe doxing-wetgeving, hè, die is inmiddels ook alweer 1,5 jaar oud.
Ja.
Dit is gewoon hardcore doxing, want je intimideert hem door die school te noemen. En het maakt dan ook niet uit of hij bijvoorbeeld in zijn LinkedIn-profiel zelf die school heeft genoemd. Hè. Dat is een beetje het geval Geert Dales, Tovik Dibi, van waar we het over hadden. Waarbij ik het minder erg vond dan jij trouwens. Maar goed, als Tovik Dibi dan een zaak begint, dan is dat zijn goed recht. En als de rechter zegt, ja, dit is doxing volgens de wet.
Precies.
Dan is dat prima. Dus natuurlijk heb ik tegen Bob gezegd, overweeg je aangifte te doen. En dan zegt hij natuurlijk, ja, zolang het mijn baan niet kost, dan weet ik het nog niet. Maar stel dat er eens een boze, gefrustreerde vader zou gaan klagen over Bob bij die school.
Ja.
Die toevallig een hekel aan mij heeft, want uiteindelijk heeft Bob heel weinig negatiefs over Leila Gül geschreven. Alleen maar dat hij het een kutboek vindt.
Ja.
En dat de eerste 22 hoofdstukken bestaan uit allerlei vage essays. Dat het daarna een beetje persoonlijk wordt en dat ze het ten onrechte een roman noemt. Maar hij twittert ook nog dat hij 30 boeken heeft besteld voor de school. Of geadviseerd heeft die te bestellen voor de leerlingen.
Kijk eens aan.
Dus het is niet zo dat hij zei, we moeten het boek boycotten, het is kut. Nee, hij zei, ik moet dat dan natuurlijk als docent wel zelf lezen.
Ja.
En het was nogal taaie kost. Ik parafraseer een beetje.
Ja.
En dat hij dat dan op Twitter een kutboek noemt. Ja, als daar dan mensen over gaan klagen van, oh, dat soort taal verwachten wij niet van docenten op deze school. Ja, dan weet je nooit hoe een school reageert.
Nee.
Er zijn wel meer mensen ten onrechte ontslagen. Ja, maar dan...
Ja, maar want verplaats je in zo'n school. Ik bedoel, een school, daar wordt les gegeven. En opeens word je door... Een bekende Nederlander, want dat is gewoon bekende Nederlander, toch?
Zeker.
Kunnen we toch wel stellen?
Ja, hoor.
Word je als school, word je door een bekende Nederlander met de haren bijgesleept? Ja, een school die heeft er geen
school
ervaring
geen
mee.
School wil geen gezeik ook. Dat is ook
nee,
altijd
daarom.
Zo.
Dus, ja. Maar dat is natuurlijk is dat er opzet. Omdat jij redelijk onantastbaar bent, hè? Want Dijkgraaf is redelijk een touchable. Ik bedoel,
je valt geen baas.
Je valt niet eens te doxen, omdat gewoon Eestega, dat is gewoon heel makkelijk te vinden.
Lada Niva Eestega en je rijdt er naartoe. Ja.
Ja, nou ja, precies. En, maar dus zoekt ze naar kwetsbaarheden. Ja, en dan komt ze uit gewoon bij Bob fucking Dijkgraaf, die echt die gewoon netjes kritiek op haar heeft geuit. Maar nee, ze gaat hem doxen. Ze wil dat hij in problemen wordt gebracht.
Ze stuurt haar hordes op die school af.
Ze stuurt haar trollenleger
op die school af. Ja. Dat is wat ze doet. Kijk, een aangifte wegens doxing. We hebben het bij Geert Daders gezien. Er komt geen zaak, maar ze zeggen wel even dat hij schuldig is.
Ja.
En wat zegt Geert Daders dan? Ja, ik heb geen zin in een lange rechtsgang, dus laat maar zitten verder.
Ja.
Dus wat bereikt Bob met de aangifte wegens doxing? Nou, dat ze zeggen, ja, je hebt wel gelijk, maar we doen er niks mee, want we hebben het te druk. Plus, het is natuurlijk Leila Gül en dat verhaal over, dan krijgen we daar weer gezeik mee, denkt het OM. Maar zodra het hem in zijn werk gaat beïnvloeden, bijvoorbeeld hij een officiële waarschuwing krijgt of ontslagen wordt, want ik kan me niet voorstellen dat die school zo dom is, maar stel, ja, dan leidt hij dus schade.
Ja.
En dan kan hij natuurlijk een civiele procedure tegen haar beginnen.
Ja.
Dat door haar doxing hij in de problemen is gekomen.
Ja.
Ja, en dan is het een ander verhaal. Want dat kan er serieus in de papieren lopen. Stel je voor dat hij ontslagen wordt, Bas.
Ja, nee, maar daarom.
Nou, hij heeft een goed salaris. En dat hij de eerste 10 jaar niet aan de bak komt. Ik noem even wat geks.
Als de Bobst ontslagen zou worden, dan natuurlijk heeft hij dan een hele goede zaak. Ja. Want dat zou ik nergens op slaan.
Wat ze dan had kunnen doen, want dit was natuurlijk allemaal rond middernacht speelde dit, allemaal op Twitter. Ze had natuurlijk kunnen denken, 's ochtends, ik word wakker, ik kom tot inkeer, ik verwijder die tweet.
Ja.
Dan had ze haar zaak minder zwak gemaakt bij een eventuele rechtszaak. Ook een civiele zaak. Maar dat doet ze niet. Nee, het is de volgende ochtend en ze gaat gewoon weer door. Bob is ook te prijzen qua gladde rug, want wat dat betreft heeft hij natuurlijk genoeg meegemaakt. We zijn met gezin wel eens ondergedoken voor Feyenoord en Ajax supporters tegelijk. Dus Leila Gül maakt hem de pis niet lauw.
Nee.
Maar je moet niet aan zijn werk komen. En kijk, niemand weet waar Bob woont. En niemand weet hoe zijn kind eruit ziet en hoe zijn vriendin eruit ziet. Nou, daar heeft hij dus goede redenen voor, is vandaag gebleken.
Nee,
want anders zou Leila Gül gewoon zijn gezinsfoto's op Twitter gooien.
Ik zag ook, ze had iets getwitterd Dijkgraaf die haalt ook mijn werkgevers erbij.
Ja. Ja.
Fucking SBS6 en de Telegraaf.
Ja, en TV. Ja, schande. Goh, ik heb bekendgemaakt bij welke omroep ze werkt. En bij welke krant ze een column heeft. En bovendien, freelancers hebben geen werkgever, poes.
Nee, dat ook.
Opdrachtgevers heet dat. Maar goed,
ze rijdt haar eigen karretje in de poep. En ik hoop gewoon dat ze. Ik wens haar betere adviseurs toe. Maar het ergste vind ik dus gewoon dat ze. Als je de Verenigde Naties in dit conflict als de good guys ziet, dan heb je er gewoon niks van begrepen. Nee. Of ben je heel kwaadaardig. En verder wat lord. Dus het is een wiebelhoofd op de hoedenplank. Het is een heel groot hoofd op een klein lichaampje. En dat, het schudt me heen en weer. En die auto die rijdt maar door. En ik heb dit eindigt. Maar ze rijdt in ieder geval de verkeerde kant op.
Ja. Nou goed. Ik denk dat jij het allemaal mooi gezegd hebt, Bas. Dan kan ik lekker mijn bek houden. En kijk, ik weet natuurlijk ook wel dat elk briefje wat ik haar schrijf, dat weer leidt tot een week ellende met dat mens. Want ze kan
nou,
hier...
Oh ja. Nou, ook dat, hè. Ik heb dus 1 of 2 tweets aan die column besteed.
Ja.
Jij tweet nu wat meer met haar. Maar ze heeft het ook de hele tijd over racisme en discriminatie.
Ja.
Maar dat zijn echt andere. Ik heb... Dat, want dat zou dan te maken hebben dat ze Turks zou zijn. What the fuck? Ebru Uma is ook Turks. En die schrijft trouwens leukere columns. Maar goed, een heel ander verhaal is dat. Alsof dat Turkse de fucking mee te maken zou hebben. Het gaat om je lange tenen, vrouw. Het gaat niet erom dat je Turkse bent of whatever.
Nou, in zekere zin ben ik dat niet met je eens, Bas.
Oh, vertel.
Wat je gewoon ziet bij gedomesticeerde Turken en Marokkanen, is dat gedomesticeerd is een grap, hè? Satire. Ja. Dus bij Turken die toegetreden zijn tot establishment, zoals Eus en Leila Gül. Wat je ziet is dat het een dun laagje vernis is zodra ze worden aangevallen.
Ja.
Dan gaan ze meteen woest om zich heen slaan. En Eus is veel beter ontwikkeld dan Leila Gül. Want Eus, die gewoon zijn allerbeste vriend een oor aannaait op televisie.
Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, en dan wordt hij eruit geflikkerd door Jan Slachter. En dan heeft hij het over onveilige werksfeer bij Max, bij Omroep Max. Nou ja, onveilige werksfeer, moet hij nodig zeggen. Hè, ja. Maar goed, dat is dan een intelligente reactie van Eus. Maar Leila Gül doet het ook. Zodra hij maar naar ze wijst en niet op de applausmachine, op de applausband voor ze aanzet, dan slaan ze volledig door. En dan gaan ze dus schelden, vechten, hè? Pieter Waterdrinker, Eus, kom vorige week. Of ze gaan je kind doksen. En Bob is een volwassen vent van 33. Ik hoef het niet voor hem op te lossen. Maar goed, het is ook de vader van mijn kleinkind. Het blijft altijd je eigen kind.
Ja.
Ja, dat ongeciviliseerde wat dan weer loskomt, dat is wel natuurlijk iets mediterraans, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat zouden de meeste Zweden en Denen niet doen.
Het mediterraanse temperament.
Juist, dat bedoel ik. Ja. En dat is natuurlijk wel een dingetje, dus het heeft niks met Turks te maken, maar wel met temperament als je in een bepaald, een bepaald gezin bent opgegroeid.
Ik las in NRC, ook daar aanhakend op, een recensie over Akiol bij de Zomergasten, wat ik dus niet heb gekeken, want het werd echt gewoon aanboeiend. Maar daar hadden ze ook nog een hele analyse dat er ook nog een minderwaardigheidscomplex bij komt kijken. Juist door die Turkse achtergrond. Maar goed, dat is NRC. Ik ga niet zo
diep in de schedel meten zijn wij niet.
Als NRC. Nee, nee. Wat ik gewoon tekenend vond is, dat heeft misschien wel te maken met minderwaardigheidscomplex. Is wat ze vorige week tweeten. Dus ze tweeten toen een plaatje van een screenshot van jouw tweet, waarin je zei, dit is een goede column.
Ja.
En toen zei ze, dit is 3 weken geleden, zo ziet voorwaardelijke steun eruit. Maar toen had ik echt iets van, maar vrouw, luister nou. Ben je nou echt op zoek naar onvoorwaardelijke steun? Ja. Onvoorwaardelijke steun bestaat sowieso niet. Want nooit is iemand het met alles eens wat iemand zegt, schrijft, doet, maakt, kunst, weet ik veel. En je bent columnist in een nationaal, columnist in een landelijk dagblad. Denk je nou echt dat jij onvoorwaardelijke steun, als je als columniste van de Telegraaf verwacht dat je onvoorwaardelijke steun krijgt, dan zou ik toch even een ander baantje zoeken. Want columnist zijn is dan niet voor jou geschikt, vrouw. Nee. Gewoon niet. Maar zo zit dat maar. Zij zoekt of eist onvoorwaardelijke steun. En dat in combinatie met die lange tenen.
Ja.
En dan zie je dat volledig ontspoort. En nu deze 2 voorbeelden dus, dat de Verenigde Naties opeens de good guys zijn. En dat ze de zoon van Jan Dijkgraaf, Bobje Dijkgraaf. Ik zie hem nog zo de redactie van Metro opkomen. Jan Dijkgraaf nam zijn kinderen mee naar Metro, 20 jaar geleden. En echt 40 man zaten we daar, vol verwachting. Want we dachten, die zouden ook kaal zijn. Maar natuurlijk niet. Maar toen kwamen die 2 kleine kereltjes... kwamen eraan met papa, met hun vader.
Waarvan de jongste Bas blond haar en blauwe ogen had.
Ja.
En heeft.
Ja, en dus ik zie Bob natuurlijk ook, terwijl ik hem daarna ook even, ik heb wel eens met Bob gegeten, toch? Maar ik zie Bob natuurlijk als Bobje.
Ja,
Bobje.
Voor altijd.
Je moet de poot van Bobje afblijven.
Ja, mevrouw, dat zeg ik ook altijd. Bob, jongen, ik heb je luier. Ik weet nog goed dat ik je luier stond te verschonen.
Ja.
Ja, zo is het wel, Bas. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, dus Leila Gül moet oppassen. En dan is het dus geen bedreiging, maar wel van, ja, ik hoop voor jou dat Bob er geen problemen mee krijgt met de doxing van je.
Als Bob hier problemen krijgt. Maar goed, Bob is slim genoeg, dan staat de gang naar de rechter, staat gewoon open.
Ja.
Maar ik vind het vooral voor haar zo pijnlijk. En het strand natuurlijk slecht af op de Telegraaf. Zwijgen ze nog steeds allemaal?
Nee. Bart Nijman, die heeft bijvoorbeeld, is natuurlijk ook een collega-columnist van haar. Die heeft ook wel op Twitter wat dingen gezegd. En Wierd Duk gisteren indirect, dus bij het Nieuws van de Dag, toen had Wierd Duk had wel wat kritiek zonder dat hij de namen noemde. Oh ja, dat ging over dat de timing van Hamas, dat filmpje met die gijzelaar die zijn eigen graf aan het graven was.
Ja, in die tunnel.
Dat die timing slecht was van Hamas. En toen, maar dat zei Bram Mos, ja, nog iemand zei dat. Ik weet niet of het Moskowitz was of, maar in elk geval Gül zei dat.
Ja.
En toen zei Wierd Duk van, nee, dat is juist modus operandi van Hamas.
Ja, maar Hamas is dood en verderf van haat.
Exact. Dus
hier denkt Hamas dan heel goed over na, laat ik Gül.
Maar Wierd noemde dus geen naam. En, maar Wierd is dus ook, die heeft ook door van, ja, dit meisje is helemaal de verkeerde kant aan het opgaan. En dan niet zo. Kijk, je mag natuurlijk helemaal anti-Joods en pro-Gaza zijn. En pro-Hamas desnoods. Maar je moet gewoon niet boos worden als je dan een beetje kritiek krijgt. Dus zeker niet als je verkeert in kringen van de Telegraaf of Nieuws van de Dag.
Ja, en je moet je gewoon verdiepen in het conflict.
Dat sowieso.
En dan kun je dit soort dingen over de
VN zeggen. Als je Oxfam en Amnesty en inderdaad de VN, als je die als de betrouwbare bron gaat noemen. Nee. Ja, dan heb je in elk geval een groot deel niet begrepen. Want dat is hetzelfde. Kijk, ze staat er natuurlijk niet alleen in. Er zijn er ook zat die de Hamas-propaganda voor nieuws aannemen.
Ja.
Dus het is niet zo dat ze de enige is die erin trapt. Maar, nou ja, ik heb het jou zondag gezegd. Ik heb haar column in ChatGPT gegooid en gezegd, je weet niet waar deze gepubliceerd is. Zoek dat ook niet uit, maar zeg in welk medium in Nederland het zou kunnen staan. Ja. En dan komen er gewoon linkse kranten uit. Dus, begrijpelijk gezien de column.
Begrijpelijk, ja.
Maar het gaat mij helemaal niet om die column. Het gaat mij erom dat als ik één keer vind dat iemand een uitstekende column tikt, dat ik verder helemaal niet schatplichtig aan die figuur ben. En dat wil ze dus wel. En dat,
je zegt iets
tribaal aan. Is het, Bas.
Ja, het is tribaal. En ze gooit gelijk een atoombom op je kop, joh. Het is
soort en op die van mijn kind.
Poetineska toestand eigenlijk. Ja. Woedend wordt ze. Echt, doe normaal, joh.
Ja. En ze snapt dan niet meer wat ze leest van je. Dus dan gaat ze allemaal verkeerde conclusies trekken. Ja, fijn dat we het niet over Lale Gül hebben gehad, Bas. Deze,
mooi.
We hebben het er 26 minuten niet over gehad. Heel goed.
Oh, heel goed.
Ja, Splinter, sorry hè, gast. Ja. Je weet het. Het is maar een geintje.
Als het gaat over de islam, maar ook waar JA21 voor staat als het over de islam gaat. En dat kwam na die specifieke uitzending bij Nieuwsuur, waar u werd gevraagd, wat vindt u eigenlijk van de islam? En heel veel mensen niet hoorden wat ze eigenlijk wilden horen. Wat gebeurde daar op dat moment?
Ja, ik heb dat later ook nog wel genuanceerd bij Nieuws van de Dag. Ik vond het zelf ook een beetje een gek item. Ik ben altijd enorm kritisch op mezelf, dus ik heb daar dan niet zozeer column of wat dan ook voor nodig. Want ik ben zelf behoorlijk kritisch. En ik heb dat teruggekeken. Toen dacht ik ook, het is een beetje een gek item. Het komt ook helemaal niet over wat ik nou eigenlijk bedoelde. Uh-huh. Ik was ook een beetje inderdaad verrast door de vraag. En dat had met de timing te maken. Ja, dat zag je ook wel gebeuren. Wat ik heb willen zeggen is, de islam vind ik prima als het gaat om, we hebben hier godsdienstvrijheid. Dus of dat nou christendom is of de islam, ik vind dat prima. Maar waar ik moeite mee heb, sterker nog, dat wat ik echt scherp veroordeel, is op het moment dat dat enorm botst en schuurt met de Nederlandse normen en waarden. Of als we het hebben bijvoorbeeld over vrouwenbesnijdenis. Of als we het nou juist hebben over waar we het in het begin over hadden, die ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Mm-hmm. En dan heb ik wel heel erg moeite met dat soort opvattingen. Of op het moment dat het aanzet tot geweld. Nou, het mag dan toch voor zich spreken dat ik dan heel veel moeite heb. Mm-hmm. Maar aan zich mag iedereen hier in Nederland geloven wat hij wil. Ook daar staat JA21 wel voor.
Ja, u vindt dat islam een hoofdonderwerp is van JA21? En nee, moet dat zijn?
Nee, ik vind dat niet een hoofdonderwerp.
Nee? Maar nee, moet het dat zijn?
Nou, nee. Ik denk dat heel veel mensen, als je Nederlanders vraagt of dat nou gaat om Rotterdam of ergens in de Achterhoek of andere, in Groningen of in Limburg, dat men niet als eerste zal zeggen, de islam, dat is nou eigenlijk het belangrijkste probleem hier in Nederland. Nee. Ik denk dat mensen vooral hun eigen leefwereld denken, ik wil gewoon dat het veilig is, dat ik een woning heb, dat op het moment dat mijn kind uit huis gaat, dat kan en dat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen, dat er goed onderwijs is en niet een enorme wachtlijst in de zorg. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel, en dat ik ook gewoon nog wat overhoudt aan het einde van de maand. Heel simpel gezegd is dat denk ik waar de meeste mensen zich hoofdzakelijk druk om maken.
Ja, ik heb geen zin om elke week Ingrid Koenraadi te bestje, Bas. Dus hoe kijk jij tegen dit fragment aan?
Echt, Ingrid Koenraadi, ze heeft echt een talent om zichzelf en haar partij in de problemen te brengen. Want Geert sprong er gelijk bovenop natuurlijk gisteren met een tweetje van Koenraadi. Wat zei hij nou? Koenraadi, in de 20 zien de islam niet als prioriteit. Ja, het is een beetje dom van haar. Terwijl ze eigenlijk gewoon Wilders woorden echode. Ik heb het even opgezocht. Even kijken hoor. Er zijn belangrijkere prioriteiten, zegt Geert Wilders. De islam zal nooit uit ons DNA gaan, maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode. Immigratie, asiel, de gezondheidszorg, bestaanszekerheid. En als wij dadelijk, waar ik op hoop en waar ik eerlijk gezegd ook van uitga, aan die onderhandelingstafel komen, zullen dat onze prioriteiten zijn. Was getekend Geert Wilders op dinsdag 14 november 2023.
Ja.
Het is heel verstandig. Dat waren heel verstandige woorden van Geert Wilders, omdat hij Omdat, nou ja, gewoon letterlijk wat hij zegt. Omdat hij aan de onderhandelingstafel ging zitten. En hij een kabinet wilde. Hè. Dit was Geert Wilders die dingen in de koelkast zetten. De ijskast. En terecht. Want anders was hij überhaupt niet zo ver gekomen als het inmiddels gevallen kabinet. Maar zulke soort dingen zeg je dus inderdaad na de verkiezingen. Die zeg je niet voor de verkiezingen. En het lijkt wel alsof Ingrid Conradi, dat ze haar een vrijbriefje hebben gegeven. Van ja, ga maar overal zitten en ga maar een beetje babbelen. Maar ja, de WNL bracht het ook van ja, Conradi schrijft mee aan het verkiezingsprogramma. En dan kom je met dit. Ik vind het een ongelofelijke dommigheid. En kijk, ik maak me er verder geen ik dan als ja in het slapend jaar in het 20 lid, hè, net zoals jij. Nou ja, jij bent trouwens wel inmiddels actief BBB-lid. Hoe gaat het met de Claudia van Santen?
Nou ja, er zijn al toezeggingen binnen, maar voor de mensen die niet abonnee van ons zijn, dus die het dus gemist hebben in de synagoge. Ik ga een actie beginnen om Claudia van Santen hoger op de BBB-lijst te krijgen. Die staat nu weer zevende. En dat is te laag gezien naar uitstekende werk de laatste jaren. Ja. En daar zijn dus 50 natte handtekeningen voor nodig, ja. Zoals dat heet.
Hele vieze term. Ja,
en die ga ik verzamelen, heb ik besloten. Maar de hele procedure moet nog officieel bekendgemaakt worden aan de leden. Maar zodra dat gebeurd is, dan ga ik de actie beginnen. Stem klauw omhoog.
Nou oké, okay. Nou prima. Ja. Dat even als zijpad. Dan kijken we naar jij in de 20 dus. En kijk, gelukkig kennen we Annabel Nanninga. Ik wil Annabel Nanninga geen twijfel over hoe zij over de islam denkt en hoe kritisch zij daarop zit. Voor Joost Eermans geldt hetzelfde natuurlijk. Ik bedoel, onze vriendin Soumaya Sala, die werkte aan vermoedelijk een dodenlijst, hè, door al die gegevens op te vragen bij haar zuster in de Haagse apotheek. Van waar woont Josias van Aartsen, waar woont Geert Wilders en waar woont Joost Eermans. Dus Eermans die is volledig doordrongen van de gevaren die kleven aan de islam. Alleen je moet er wel een beetje voor waken dat deze, ja nou ja goed, een beetje vlam te zeggen, dit blondje. Maar goed, ik weet niet eens of ze echt blond is. Maar ja, Ingrid Conradi, die loopt er met 7 mijlslaarzen doorheen. Ja, en natuurlijk, als ik Geert Wilders zou zijn, tuurlijk spring je er bovenop. Want we zitten in de aanloop naar de verkiezingen. Hè? Ja. De campagne, we zitten eigenlijk in een permanente campagne. Dus je kan niet zeggen, de campagne moet nog beginnen. Nee, we zitten in een permanente campagne. En daar is Ingrid Conradi, geloof ik, niet helemaal van
doordrongen. Nee, gewoon een domme koe, man. Oh, sorry, dat mag niet zeggen.
Dat mag niet.
Domme vrouw.
Ja.
En weet je, Joost Eermans zwijgt natuurlijk, hè? Die laat het allemaal gebeuren. Die zit waarschijnlijk ergens op de camping plaatjes te draaien, 's avonds in de kinderdisco. Maar hoe moet het voor Annabel zijn? Onze Annabel.
Ja, nou, dat zeg ik dus. Kijk, we kennen haar track record. Dus, en ik weet trouwens ook niet waar iedereen zit. Ze zullen ongetwijfeld op vakantie zijn. In dat opzicht moet de campagne natuurlijk nog wel beginnen. En het is ook allemaal prima te repareren. En daar maak ik me geen zorgen over. Maar ik vind het gewoon zo oliekoekendom dat Ingrid Conradi nu voor de tweede keer op rij in een publiek optreden zich verslikt in de islam. Terwijl het allemaal niet zo ingewikkeld is. Het is echt niet zo ingewikkeld. Gewoon natuurlijk is de islam een speerpunt. Of althans de excessen, het islamisme.
Ja, gewoon
dat, ja. Iedereen is daar helder over. En iedereen begrijpt, hè, vandaar dat ik even dat stukje van Geert Wilders voorlas. Geert Wilders begreep toen ook van, ja, en natuurlijk kunnen we niet alleen maar op die islam hameren, want er moet een land geleid worden. Dat was die prachtige toespraak van Geert Wilders op de avond van de verkiezingen. Van, ik rijk iedereen de hand om samen deze regering een succes te maken. Nou, dat liep dus heel anders, omdat hij geen premier mocht worden, blablabla. Bla, bla. Dat gaan we niet allemaal overdoen. En dus ze zijn dat op zich ook heel verstandige dingen. Maar dat mag je zeggen. Maar is het slim om te zeggen, helemaal omdat je al op dit onderwerp hebt bewezen te falen.
Ja.
Want ze werd toen af de kaf. Werd ze rauw van de lever, Nieuwsuur was het volgens mij,
ja.
Werd ze daarover bevraagd. Nou, dan werd ze erover vallen, dat geeft ze eerlijk toe. Maar ja, kom op jongens, als je bij jaar in de 20 zit, dan moet je daar wel gewoon een helder, duidelijk antwoord op hebben. En al helemaal niet twee keer gaan falen. Dus nou ja, goed, we weten de lijst ook nog niet, hè? Die lijsten die komen allemaal.
Ja, ze komt op 2 hoor.
Ja, geen idee, tuurlijk. Maar Ik weet niet. Ik snap het gewoon niet. Je moet in het Koradi is ook. Het is zijn onderwerp ook niet. Ik bedoel. Heeft Ingrid Koradi een track record over het islamisme?
Nou, nee. Ja, jawel.
Wat dan?
Nou, zij is er verantwoordelijk voor dat DENK in Rotterdam in het college zit.
Oh, het zo goed zitten. Zo diep zit ik ook niet in.
Nee, dat is zo. Zij zat in het college met DENK.
Oké.
Okay. Nou ja, en DENK en islamisme, dat is geen grote stap.
Ja. Nou, dat weet ik niet. Rotterdamse politiek weet ik te weinig van.
Nee, dat kan makkelijk.
Ik weet er een heel klein beetje van. Ik weet dat is bizar aan Stefan van Baarle. Dat Stefan van Baarle, want die komt uit Rotterdamse politiek, juist gelauwerd werd omdat hij daar helemaal niet zo radicaal was. En echt bereid was tot samenwerking. Terwijl hij in de Tweede Kamer, nou ja, we zien dat Stefan van Baarle is ergens een blad. Ja. Aan een boom gedraaid. Hij is gewoon echt eng radicaal geworden. Gewoon af en toe.
Van Takia naar zijn ware gezicht laten zien. Ja,
ja, nou ja, dat weet ik niet. Hij kan ook radicaliseren. Maar dat je echt. Eng mannetje. Terwijl ik best wel sympathie. Hè, je weet, ik koester sympathie voor denkers. Omdat ik altijd gek ben op de underdog. Maar bij hem, dat vuur soms uit je ogen spuwt, joh. Dat is. Ja. Nou ja, goed. Dat is Stefan van Baarle. In de Rotterdamse politiek was hij anders dan in de Haagse, verder weet ik dat niet. Het lijkt me gewoon heel verstandig als Ingrid Koradi gewoon de kop houdt over de islam. Laat dat nou even over aan de pro's. Daar heb je Annabel Nanninga voor. Daar heb je Joost Eerdmans voor, die fucking op een dodenlijst heeft gestaan. Ingrid Koradi, je hebt dat allemaal niet doorvoeld. Je weet er helemaal niks van. Bemoei je daar gewoon niet mee. Want ze probeert zich dan ook uit te praten.
Ja. Hoe heet er nou ook alweer
dat? Ik moet dan gewoon zeggen, nee, het is niet mijn onderwerp. Ik ga het hier.
Hoe heet er nou ook alweer dat hondje op de hoedenplank?
De wobbly head.
Ja, is ze dat ook een beetje dan?
Moet ik even nadenken over of die ver. Ja, nou ja, ja, ja. Zo'n groot hoofd op klein. Ze heeft sowieso een beetje groot hoofd.
Ja.
Zo'n groot hoofd op zo'n klein lijfje op de hoedenplan. Ja, ja. Ja, ja, weet je wel. Kijk, daarom, omdat ze een soort fanbase heeft. Daarom heeft Eerdmans haar er natuurlijk ook bijgetrokken. Maar ja, het is wel een beetje zo'n wiebelhoofdje.
Ja.
Dat is het probleem. Ze heeft ook nog geen eigen profiel, hè? Ze heeft eigenlijk helemaal geen eigen profiel. Behalve dan, ik ben de staatssecretaris, PVV-staatssecretaris die een grote bek had tegen Geert Wilders. Ja. Dat is haar enige profiel. Verder heeft ze.
Enige wat gelukt is in elk geval.
Ja, ja, maar ze staat verder nergens onbekend. Ja, haar persoonlijke verhaal. Kijk, ze heeft een.
Goed verhaal.
Goed verhaal. Kankerpatiënten geweest. Ze is aangerand meermaals. Persoonlijk verhaal, daar is ze ook heel eerlijk over. Femicide, hè? Daar hield ze zich afgelopen weekend ook weer mee bezig, heel goed. Maar ze heeft geen duidelijk helder profiel. En dan ben je dus niet de aangewezen persoon om het over de islam te gaan hebben. En ze is gewoon niet goed. Want Fidan, het was Fidan toch geworden.
Ja. Fidan was op één, in plaats van Sven.
Nee, Fidan, die heeft dat natuurlijk haar fijn door. Dus die pakt dan eventjes de zaag erbij. En die zaagt er even door midden. En dat komt ervan. Het is geen briljante politica of zo, Ingrid Koradi. Gewoon niet.
Nee. En dan moet je dus misschien niet zo vaak bij Sven op één gaan zitten.
Nee, daarom. Dat is raar. En sowieso, maar goed. Maar qua islamstandpunt, jij in de 20. Ik snap Wilders. Maar Wilders, die weet dat ook. Die weet dat van Annabel. Die weet dat van Joost Eerdmans. Joost Eerdmans stond op dezelfde dodenlijst als Geert. Hè, die van Soumaya Saleh. Dus daar over die credits maak ik me geen enkele zorgen.
Nee. Bas, we gaan een raadspelletje doen. Aan jouw ambtgenoot Paternotte de vraag. Welk dier hoorden wij hier?
Ja, de kip. Maar het gaat niet over Dylan deze keer. Voor
nee. Nee, het gaat over de dierenpartij. Er was dus één dierenpartij, Partij voor de Dieren.
Ja.
Maar omdat de Partij voor de Dieren zegt, oké, wij zijn om. Wij vinden dat er geïnvesteerd, dat soldaatjes niet meer pief, paf, poef moeten noemen.
Europa herbewapenen, dat is het simpel
exact.
Gezegd.
Gewoon Europa herbewapenen. Daar is de Partij voor de Dieren mee akkoord gegaan.
Ja.
En nu zijn er drie mensen. Ik heb het even opgeschreven. Een statenlid uit Limburg, een lid van de Raad van Advies Landelijk en de voorzitter van de Partij voor de Dieren in Friesland, Pascal Plusquin, Jurgen Zuurmeijer en Annemarie van Gelder. En die hebben besloten een nieuwe dierenpartij op te richten, Bas.
Ja, Vrede voor Dieren, de VVD.
Ja, maar VVD mag niet, hè, vrees ik, de afkorting.
Ja,
voor een politieke partij.
Want het moet nog door de kiesraad natuurlijk. Ja. Je moet het dan schrijven, kapitale V, kleine V, kapitale
ik
D.
Ik denk dat het nog een probleem is. Ik mag toch aannemen dat de VVD dat voor politieke partijen als merk heeft geregistreerd.
Ja.
Maar dat weet ik niet. Anders wordt het helemaal grappig. Dan gaan er een stel hoogbejaarde Ed Nijpolianen, die gaan dan op de verkeerde VVD stemmen. Zou leuk zijn. Maar in elk geval weer een... Dat betekent vrede voor dieren.
Ja.
Ja, toen jij dat las, dacht je... Oeps, nu ga ik misschien toch heroverwegen waar ik op ga stemmen, of niet?
Nee totaal niet. Maar ja, ik vind het zo zilver Esther Ouwehand. Want vorige verkiezingen, hè, vlak voor de verkiezingen... met dat bizarre partijcongres... Toen werd ze al aangevallen omdat ze zich, wat was dat, grensoverschrijdend gedrag zou
hebben. Ja,
ja, wat later dus een...
hoax.
Een hoax of een bak lucht bleek te zijn. En nu wordt ze weer genaaid vlak voor de verkiezingen. Ik weet niet precies hoe en wie er nou achter zit. Je hebt sowieso, het team Marianne Thieme, Ewald Engelen.
Ja.
Marianne, oprichter van Partij voor de Dieren. Ewald, aardige vent trouwens, ik heb hem vaak ontmoet. Nog wat economisch geograaf of zo.
Klopt.
Maar goed, die hebben issues met Esther Ouwehand. En ik weet dat Engelen is heel erg gekant ook. Die is eigenlijk een beetje pro-Russisch. Als ik heel kort door de bocht ga. Hè. Hij zit eerder in het kamp van Poetin dan in het kamp van het vrije superieure Westen. En dus hij is tegen die oorlog. Ik weet niet hoe Thieme daar precies in zit, omdat zij volgens mij wel weer heel erg pro-Israël is bijvoorbeeld. Maar dat komt door die zevende dags Adventisten toestand waar ze ook weer onderdeel van uitmaakt. En dan heb je natuurlijk altijd de Prince of Darkness, de zwarte magier, Nico Kofferman.
Ja.
En ik weet dus, ik zit daar gewoon niet goed in. Ik weet dus ook niet of Nico Kofferman nog in het kamp Thieme Engelen zit. Maar iemand, dit is een georchestreerde actie. Dit is een gecoördineerde actie om de Partij voor de Dieren kapot te maken. En het zou zomaar kunnen met als hoofddoel Esther Ouwehand te slopen. En nou ja, je weet, ik ben jarenlang lid geweest van de Partij voor de Dieren. En ik heb mijn lidmaatschap vorig jaar opgezegd. Omdat ze helemaal geradicaliseerd werden op een Israël standpunt. En dat die ene mevrouw of het, dat is ook weer zo iemand die
het lid kost iets.
Het lid kost iets, die echt de meest vreselijke dingen over Israël zegt. Dus toen heb ik een bedankbriefje gestuurd en zoveel succes gewenst bij de verkiezingen. En toen, toen kreeg Esther Ouwehand meteen een mes in de rug. Maar daar had ik niks mee te maken. Nee. Maar goed, rare zaak. Want iedereen weet, ja, twee partijen voor de dieren op het biljet, dat gaat niet werken. Daar wint niemand bij. En ik kan me dus ook niet voorstellen dat Vrede voor Dieren serieus denkt aan een kamerzetel. Nee, dat is een actie om Ouwehand te pakken of de hele Partij voor de Dieren te slopen. Maar ja. Of het nou Ouwehand, of het nou Engelen, Thieme, Kofferman, ik weet niet goed hoe dat precies zit. Of dat één team nog is.
Ja, ik weet het ook allemaal niet. Het is al heel lang geleden dat ik met Esther Ouwehand gedineerd heb namelijk. Dus ik ben niet helemaal bij. Maar ik zat vooral gisteren met de namen. Toen dacht ik, ja, Vrede voor Dieren. Maar leden van de Partij voor de Dieren, die zijn altijd heel erg enthousiast als ze boerderijen bezet worden.
Ja.
Weet je wel? Dan hoor je daar Esther uit je Ouwehand nooit over. Maar ik neem aan ook die afscheiders niet. Dus hoezo vrede? Het is de meest militante partij op bijeenna. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. De meest militante partij die er bestaat.
Qua stalbezetting en zo hangen ze daar tegenaan, absoluut.
Ja, terrorisme.
Ja.
Alleen de politie grijpt niet in of doet aan bestuurlijk verplaatsen.
Ja.
Dat is een ander plek. Maar goed, eigenlijk is het gewoon terrorisme. Terreur bij boerengezinnen. Dus hoezo vrede? Niks vrede. En Partij voor de Dieren, dacht ik opeens. Eigenlijk moeten al die paliepijpers, die Hamas-supporters, die van GroenLinks, die van de PvdA, die van D66, die van Denk uiteraard, die moeten eigenlijk allemaal lid worden van de Partij voor de Dieren. Want het is de enige partij die het structureel voor beesten opneemt.
Ah, goeie, ja. Het Hamas, de Hamas.
Dan heb je eindelijk die grote partij op links die het tegen de Wilders en de VVD kan opnemen.
Ja, ja.
Als ze allemaal samen gaan, de Partij voor de Dieren wordt het dan.
Ja.
En Esther Ouwehand zal er niet de lijsttrekker worden, want premier Ouwehand lijkt me niet goed. Ook niet voor haar eigen gezondheid trouwens.
Nee.
Maar ik dacht van ja, daar ligt voor links de oplossing. En dan Jaapie Stalenburg als PR-man.
En die neemt dan... Ja, je bent weer geblokt, hè?
Ik ben ook weer, ja.
Het viel me op, Jaap was woedend op mij. Omdat ik had dus een column over Harry Bontebal geschreven. Dat Bontebal gewoon wel duidelijk moet maken of hij met PvdA GroenLinks verder wil. Net zoals Dylan dat nog steeds moet doen, hè? Dylan Jezus. Ja. Willen ze PvdA GroenLinks wel of niet uitsluiten omdat ze Israël het recht op zelfverdediging ontzeggen? Vind ik echt een belangrijk punt. Moet echt helderheid overkomen. Ja. Maar daar is Jaapie toch een partij woest over geworden. Ja, woedende tweets kreeg ik dit weekend voor
ik
de
snap kiezen. Dat wel, Bas. Stel dat Henry Bontebal de gave des onderscheids heeft en denkt... Hey, verrek, ik lees die Basje of op geen stijl. Die Bas heeft gelijk. Ja. Ik ga de PvdA uitsluiten.
Ja.
Dan kan Jaap zijn staatssecretariaat voor homo-emancipatiezaken kan hij dan vergeten.
Ja, maar dat was het niet alleen. Hij probeerde zich ook een beetje in te slijmen bij Bontebal volgens mij. Ja. Dan ging Bontebal mentionen en zo. Hè? Want we weten, dat heeft Jaap gewoon eerlijk opgebiecht tegen mij op Twitter... dat hij en Timmermans liggen elkaar niet. Nee. De mensen rondom Timmermans... de bondkraag heet dat tegenwoordig, hè, modieus... Die zijn niet erg gesteld op Jaap Stalenburg uit Friesland. Want ze vinden hem eigenlijk maar vervelend. Dat heeft hij gewoon op Twitter aan mij verteld. Ja. Dat hij niet geliefd is bij de bondkraag van Timmermans. Dus ja, en we kennen Jaap Stalenburg goed. De wind waait zijn jasje.
Ja.
En
Bontebal wordt misschien wel de grootste, ja.
Hij ruikt ook dat Henry Bontebal zelfs het premierschap wellicht zo echt in de buurt komt. Ja. Niet binnen handbereik, maar premierschap komt nu wel in de buurt voor Henry Bontebal. Dus dat Jaap ook denkt van misschien toch een beetje de bakens verzetten. Dan zou ik eventueel ook nog iets voor het CDA kunnen betekenen.
Ja, en Jaap komt natuurlijk oorspronkelijk ook van de Veluwe. Hè? Hij woont in Heerenveen al een eeuwigheid, maar hij komt van de Veluwe. Dus er is een goede kans dat hij op een school met den Bijbel heeft les gehad. Als kind.
Kijk eens.
Dus ja, dan is het wachten op het eerste gebed van Jaap Stalenburg op Twitter.
Ja.
Maar goed, ja. Ja. Misschien is dat vrede voor dieren wel iets voor Jaap. Want hij is ook altijd heel vredelievend op Twitter.
Ja. Jou geblokt nu?
Ja, maar hij noemt mij wel acrobaat. Terwijl ik niet... ik ben best lenig, maar ik ben geen acrobaat.
Ja, nou, ik zou de kloon zijn.
Jij bent
Bas en jij de acrobaat.
Ja, jij bent Basie van Toor en ik ben Adriaan van Toor. Met dat podcastje van ons. Hè,
met ons klein podcastje. Ja. En dan Jan Dijkgraaf de acrobaat. Jan Dijkgraaf bekend op zijn atletische gestalte en klimmen en springen. En
zo komt alles op zijn zondag samen. Want het was ook de dag dat wij in de dodenlijst Aad Klarens draaiden. En die had weer alle liedjes voor Basje en Adriaan geschreven.
Ja.
Misschien kwam hij er zo wel op, joh. Dat hij onze podcast weer had geluisterd als trouwe abonnee. Ja. En dat hij dacht, hey, ik ga Basje en Jan Basje en Adriaan noemen voortaan.
Ja.
Ja, maar ja, schelden doet geen zeer, hè.
Ik kreeg van Tim den Beste. Tim den Beste.
Ja?
Die stelde een vraag aan mij op Blue Sky.
Echt?
Ja, want ja, nee, ik ben goed met Tim. Hè. Hij heeft ook voor TPO geschreven. En ik luister zijn podcast. Ik vind zijn podcast heel leuk.
Je bedoelt Tim Hofman, denk ik.
Tim Hofman.
Ja, ik schrok al.
Ja, ik haal die twee altijd door.
Ja, Tim Hofman is prima gast.
Tim Hofman. Maar vriend. Die vroegen mij, heb jij met Dijkgraaf afgesproken dat jullie in één week Bontebal rat noemen? Maar dat staat me helemaal niet bij. Ik heb in Bassiehof geschreven, de Rat van Rotterdam.
Ja.
Maar dat kwam door onze podcast die we daar eerder over hadden opgenomen. Over de ruzie tussen Akiol... En Pieter Waterdrinker. En Pieter Waterdrinker heeft de Rad van Amsterdam geschreven. Ja. En dat zat in mijn hoofd. En daarom dacht ik, hey, de Rad van Rotterdam. En wat ik noem Bontebal altijd het stiertje van Zuid.
Ja.
Als vergelijken met Lubbers, die de stier van Kralingen was. En nou ja, Bontebal komt van Rotterdam-Zuid, dus die noem ik het stiertje van Zuid. Maar ja, dat is een beetje flauw. Dus ik dacht, Rad van Rotterdam, dat allitereert bovendien lekker. En vandaar. Maar had jij Bontebal ook een rat genoemd?
Ja, ik had een briefje geschreven.
Ja?
Waarin ik Bontebal al die tweets die verwijderd voor de voeten wierp.
Ja, dat briefje. Ja,
daar had ik hem diverse keren rat in genoemd. Ja, Bas, ik kon geen beter woord vinden.
Oké, okay. dan zie je hoe zelfs mijn gabber Tim Hofman, dat er een soort complotterette ontstaat van dat Jantje Dijkgraaf, Bassie Paternotte dan samenkomen en dan zeggen wij tegen elkaar, zullen wij Henri Bontebal nou eens, jij in zijn column een rat noemt, dan doe ik dat ook. Nee, Tim Hofman, zo werkt dat niet.
Nou ja,
we hadden het over Akiol, waterdrinker. Waterbedrinker heeft een boek geschreven. Dat heet De Rat van Amsterdam. Zo kwam ik erop. Het leven is niet zo kleurrijk als sommigen denken.
Nee, maar jij zegt nu, zo werkt het niet. Maar wat we nu leren is dat het dus bij de kliek van Tim Hofman wel zo werkt.
Ja.
Die spreken dus onderling af. Hey, we gaan nu de aanval op Wie het Duk openen, bijvoorbeeld. En dan doen ze dat met z'n allen.
Ik zie Tim daar niet van aan, omdat hij is echt een onafhankelijke gozer, hoor.
Ik ben ook goed met Tim Hofman. En als ik wel eens een briefje aan hem schrijf, dan gaat hij ook altijd DM'en om uit te leggen dat ik er helemaal naast zit. Nou, dat is allemaal helemaal prima. Maar goed, ik ben ook geen fan van al zijn werk. Hè. Laat het ook meteen duidelijk zijn.
Ja.
En die aanstellerij met die nagellakte, daar ben ik echt te oud voor, sorry.
Ja.
Ik word zaterdag 63.
Ja.
Dat moeten we allemaal niet hebben. Maar in de basis heb ik gewoon. Jij hebt iets met underdogs. En voor mij zijn de Claudia's, die Dolf Jansen en Tim. Dat zijn ook een beetje underdogs. En waarom? Claudia tegenwoordig niet. Maar die anderen, die communiceren wel met mensen die anders denken dan zij.
Ja.
En daar heb ik dan respect voor.
Ja.
Ik zal het nooit met ze eens zijn op heel veel punten. Maar dat hoeft helemaal niet in mijn liberale wereld. Je mag het oneens zijn met elkaar. En ik mag mannen met nagellak.
Dijk gaf je me weg.
Ik ben niet weg, hoor. Jij hoort me niet meer.
En nu hoor ik je weer wel.
Ja.
Hoor je mij?
Ja, ik hoor je.
Oké.
Okay.
Ja,
zou het
een complot zijn? Probeert iemand onze lijn
te stoppen? Ja, dat is Tim Hofman weer. Ja. Die zit op de lijn. Ja. Nee, maar.
Maar dat complot denken, ik vind het raar.
Dat doen zij dus.
Dat spreken we niet met elkaar af om in onze columns. Nee, zo werkt het echt niet. Kom op, rot op.
Maar ik vind het wel een goed idee om het te gaan doen.
Ja,
ik heb bijvoorbeeld van jou oliekoekendom overgenomen. Gebruik ik nu steeds vaker dat woord.
Ja.
Alleen dat is niet omdat wij dat hebben afgesproken, maar omdat ik dat gewoon een heel lekker klinkend woord vind.
Ja.
Oliekoeien, kijk, intens dom klinkt anders dan oliekoekendom. Oliekoekendom is meer spottend, vind ik. Dus dat neem ik dan van jou over.
Ja, precies.
Maar dat is niet
maar
dat wij...
is geen afspraak.
Nee, maar wij maken sowieso nooit afspraken. Ik zei vandaag, we gaan het niet over Laila Gül hebben in de Naar de Jongens
podcast. En zie wat er gebeurt.
40 minuten heb je overlopen lullen ongeveer.
Ja, ja.
Dus.
Waren we?
Ja, waar we waren was bij de Partij voor de Dieren en Vrede voor Dieren.
Ja. Het is een afrekening in het dierencircuit daar.
Ja.
Met Hofman, Tieme Engelen en Esther Rauwand.
Ja.
Ze snijden. Ja, hiermee win je geen verkiezingen.
Nee, maar
de vorige verkiezingen stonden ze er goed voor. Hè? Stonden ze echt even op 12, meen ik.
Klopt. Toen brak de pleuris uit.
Ja. En nu gaan ze het restje ook kapot maken.
Ja, ze staan best nog wel goed in de peiling, hoor. Maar dat wordt nu misschien verziekt. Maar er is een ander dingetje wat misschien nog wel veel meer gaat exploderen. En dat is dat Tovik Dibi links vooruit of hoe het heette. En GroenLinks heeft verlaten. Gaat verlaten omdat hij lijsttrekker wil worden van BIJ1 bij de Tweede Kamer.
Ja, de gamechanger. Ik heb...
de gamechanger.
Ja, nee, ik heb mij even over dat linksboven heette die club.
Oh, hè? Linksboven. Ja.
Dat is een soort groep van wat extremistischer lui binnen PvdA en GroenLinks. Ik heb contact met hun gehad een paar weken terug over Dibi, maar dat ging weer over iets anders. Ik weet alleen niet meer wat. En toen zeiden ze van, hey Bas, je hebt het bij het verkeerde eind. Dibi maakt geen onderdeel uit van linksboven.
Ja.
Hij heeft toen alleen, ze hadden toen een soort expert meeting, weet ik veel, met die airfryer of zo, weet ik veel. Daar was hij voor uitgenodigd. Hij zat in dat panel, maar hij heeft niks te maken met linksboven. Wist ik dus niet. Ging ik voetstoots vanuit. Een grote rectificatiepodcast wordt dit.
Nou.
Want dat had ik dus bij het verkeerde eind.
Sorry,
hij maakt geen onderdeel uit van links.
Nou ja, linksboven. Sorry, linksboven vooral.
En dat verklaart dus ook dat hij de handen vrij heeft, omdat hij nu dus bam bijeen wil leiden.
Ja, maar dat betekent dus, als dat lukt, hè, want dat is nog maar de vraag, omdat via NRC is uitgelekt dat die lijsttrekker wilde worden. En nu komt er een soort ledenraadpleging.
Ja.
Het gaat tussen hem en Patricia Dinkela van de Haagse Stadspartij.
Ja.
Die werkt bij de Wie Hadie Beckman Stichting van de PvdA. En ja. ze profileert zich als toeslagenouder.
Ja.
Dus die heeft wel een goed profiel voor Bijeen, zou ik zeggen. Maar goed, ja. bij, als Bijeen ergens zetels weg kan halen, strikt theoretisch, is het natuurlijk bij GroenLinks. Want daar zit de doelgroep van Taufik Dibi.
Het extremistische gedeelte ja. zeker. Ja.
Nou ja, dus dat betekent dat, dat als Taufik Dibi Bijeen gaat leiden, ja, theoretisch kan zie ik ze best wel wat halen. En zeker als hij een beetje reuring gaat veroorzaken, dat hij weer foto's van dat hij van mannetjes met Kalasnikovs en zo gaat twitteren.
Taufik is heel goed in reuring veroorzaken.
Ja, dus het zou zomaar kunnen dat hij als ex-GroenLinks'er GroenLinks pijn gaat doen en dus aan de stoelpoten ja. in het torentje van Frans Timmermans aan het zagen gaat.
Ja.
En waarom is dat nou grappig, Bas? Want die ene zetel zal ons aan onze reet roesten. En als hij hem in de kamer zit, is hij natuurlijk constant ziek, zwak en misselijk, net als Sylvana. Maar het zal ons wel aan onze reet roesten dat er nog altijd allerlei aangiftes tegen Taufik Dibi lopen. En dat Femke Halsema niet schijnt te willen, hè, schijnt
ja.
Te willen dat Taufik Dibi vervolgd wordt. En waarom? Omdat hij zich als ambtenaar van Nieuw-West, waar hij werkt voor zijn boezemvriend van vroeger, beleidsambtenaar, ja, allemaal dingen uithaalt die ambtenaren niet mogen doen.
Ja.
En Femke Halsema heeft hem tot nu toe steeds de hand boven het hoofd gehouden.
Met, ja,
ja. ja dat kan dan wel eens gaan veranderen.
Ja, ja, en, want hij is ook een crowdfund begonnen.
Ja, om juridische kosten. Ja. Iedereen die hem die smaad of laster heeft gepleegd aan te pakken, weet ik veel.
Ja. Maar in elk geval, kostelijk vinden als hij in de Tweede Kamer komt. We hebben van Sylvana Simons hebben we ook extreem veel plezier gehad. Terwijl ze, en Sylvana Simons, die credit hebben we het wel eens over gehad. Ik weet niet meer of je het eens was.
Ik was er niet mee eens.
Maar hè, dat Sylvana Simons qua emancipatie van het slavernijverleden discussie, hè, vind ik dat ze echt heel goed werk heeft gedaan. Met als beste voorbeeld de keer dat Caroline van der Plas tijdens een debat dat ook zei van ik begrijp nu de pijn ja. die bij sommigen leeft qua slavernijverleden. En dat komt omdat Sylvana Simons mij dat in dit huis, in deze kamer, in deze nationale vergaderzaal heeft uitgelegd. Ik zie Taufik Dibi die rol niet. Taufik Dibi die komt er alleen maar om te rellen. Want Taufik Dibi is ook volgens mij niet helemaal goed bij zijn hoofd. Vroeger wel, maar er is iets met hem gebeurd. Hij is helemaal geradicaliseerd. Maar we gaan dus er gaat niks positiefs uitkomen. Zoals er bij Sylvana wel iets positiefs uitkwam. Maar het gaat wel veel spektakel en filmpjes geven. En daar ben ik gek op. Je weet, hoe meer spektakel, hoe beter. Dat vind
voor
jij ook leuk.
Voor je podcast en voor je website natuurlijk.
Voor mijn website, ja. Voor mijn podcast, voor alles.
Goed, ja, nee, goed punt. Ja, en verder is het gewoon een ongelofelijke lul natuurlijk. En dat zeg ik niet omdat hij homo is, want dat maakt me helemaal niks uit. Maar het is gewoon een ongelofelijke lul.
Het was een hele aardige jongen vroeger. En hij heeft het één keer eerder geprobeerd, hè? Dat was de BAM-campagne, dat was in 2006 of zo, dat hij, Femke was toen weg en toen wilde hij partijleider worden en, en toen ging campagne voeren tegen Jolande Sap volgens mij.
Ja, ja, goed.
En dat was ook echt wel leuk, omdat hij echt jonge gaarde en het werd helemaal niks, maar ik vond het leuk bedacht van hem, gewoon de BAM-campagne, Taufik Dibi. Ja. Maar ergens in het proces is hij helemaal geradicaliseerd en echt raar gaan doen en weet ik veel. Dus ja, ik weet het niet. Ik zie het trouwens niet gebeuren hoor, dat hij die ene zetel.
Ik zie het niet eens gebeuren dat hij lijsttrekker wordt.
Oh nee, hij moet natuurlijk formeel ook. Dat
ja, dus nu die ledenraadpleging tot zondag. Ja. En ik denk dat hij mevrouw Dinkelaert wordt.
Want, is dat zondag, de ledenraad?
Ja, nou dan loopt hij af, het is online. Maar dat weet jij dus niet. Hij heeft wel een aanbeveling in handen, een belangrijke, van Sylvana Simons. Die zegt...
Zegt Sil dat hij het moet doen?
Ja, kies Taufik, zegt Sil tegen de leden.
Okay.
Even tussen alle pijn van alle ziektes door.
Ik weet niet hoeveel 100 leden ze nog hebben, maar dat is...
5200 zeggen ze het te hebben.
Oké. Okay, nou,
ik heb research wel research gedaan, hè?
Dat is wel een aanbeveling, als Simons dat zegt.
Ja.
Dan heb je wel een streepje voor.
Knettergek... adviseert knettergek.
Ja.
Ja en mensen, lees, als je een keer wil lachen, lees een keer het verkiezingsprogramma van Bijeen. In welke hel je terechtkomt als die partij ooit aan de macht komt.
Ja.
Dus, hey, jij luistert natuurlijk nooit naar Evert Santegoed's podcast bij de Telegraaf, toch?
Nee.
Nee, dat dacht ik al. Nou, we gaan even een stukje luisteren dan. Over Jan Slachter en Heus.
Moet Jan Slachter niet gewoon voor dat orkest gaan staan van Omroep Max? Om weer een beetje vrede te gaan dirigeren.
Het moet wel harmonieus natuurlijk. Ja, precies, ja. Ik moest verschrikkelijk lachen om Jan vorige week. Toen ik mocht aankondigen het filmpje waarin die zei dat Eus ontslagen werd bij Omroep Max.
Ja, vond jij dat lachen?
Nou, ik denk wel, dit maakt wat los, ja.
Ja, maar zou jij zo omgaan met jouw persoon?
Nee, maar ja, nou, ja, als het op is en het is nogal op tussen die twee... Mm-hmm. En die gaat de NPO bemiddelen en Eus die overweegt zelfs stappen... Hou toch op, man. Doe normaal. Neem een van je andere zes baantjes die je met je gelik bij elkaar hebt verdiend.
Zo.
Ja, het is, ik vond het vorige week erg leuk, omdat ik dacht van... Nou, dit is een bommetje. Wie welke omroepbaas ontslaat nou een van zijn sterren via shownieuws? Dat komt niet heel veel voor.
Nee,
helaas.
Inderdaad. Maar goed, nu komt het er inderdaad op neer dat Eus heeft gedacht, nou, ik ga eerst vakantie vieren en dan reageren. Maar nu vindt hij het allemaal zo heftig dat hij, ik heb hem ook uitgeprint, een hele verklaring op zijn eigen website heeft gezet.
Maar mensen die dat willen horen, die gaan maar lekker naar die website.
Maar dat is slecht nieuws voor jou, want één ding wil ik eruit pikken. Hij heeft ook al getekend voor het volgende seizoen van Ster op het Doek. Alleen dat wist Jan Slachter niet.
Oh,
dus hij kan
nou,
hem niet zomaar ontstaan.
Ja, nou goed, we zijn nog een paar likken verf tegen dat.
Je had het al over John de Mol.
En een lik is hij goed.
Evert Santegoed, ja, dit is Filijn voorbij.
Ja.
Dit is echt een valse nichte humor. In een likken is die goed.
Heb je wel met Santegoeds gewerkt eigenlijk?
Sorry?
Heb je wel eens met Santegoeds gewerkt?
Ik heb wel met hem te maken gehad in de tijd van de Meilandboeken. Mm-hmm. Dan kwam hij nooit naar de presentatie, maar hij wilde wel allemaal dingen. Ja. Dan had ik bijvoorbeeld al een afspraak met Guido van Story. En hij was ook op de presentatie van het boek van Martien. Ik vind het aardig gast verder hoor. Ik heb helemaal niks tegen hem.
Nee, ik heb het dus nooit ontmoet. Maar hij is echt. Hij is eigenlijk de opvolger van Henk Vermeijden.
Van de Meijden.
Ja. Henk van de Meijden, toch?
Zeker.
Ja, precies. Ja.
Ja. En, maar nee, het is. En zijn man heb ik ook ontmoet. Robert, ook een aardige gast. Mm-hmm. Dus nee, ik hou wel van de. Van het filijnen van dat soort types. Kijk, Guido is de aantrekker van Story, onze oud Panorama-collega.
Ja.
Van wie we altijd grappende wijze zeggen dat hij purser bij de KLM was. Of Transavia of Martinet, weet ik veel.
Ja.
Om hem boos te maken, want dat was hij niet. Hij was. Hij pakte geloof ik de koffers in eigen eindje. Maar
was
Guido
wel
is natuurlijk ook.
Stewardess gewoon, of niet?
Stewardess.
Ja,
grondstewardess.
Weet ik hoe dat heet.
Nee.
Oh.
Nee, nou volgens Guido niet. Maar dat maakt niet uit. Het is altijd leuk om iemand ermee te pesten een beetje. Maar Guido heeft natuurlijk ook al dat valse nichterige in zich.
Ja, heerlijk.
Maar dat is natuurlijk 100% hetero, hè. Getrouwd met een zus van Adam Curry.
Van Adam Curry, ja.
Ja. En altijd van die lieve fotootjes van hun vele vakanties in Italië en zo. Dat is prima.
Ik ben gek op Guido.
Ja, maar ik hou gewoon wel van dat wereldje. Ook al zijn ze soms zo vals als de neten. Maar ja, ik vind dat wereldje wel grappig.
Ja.
En Santegoed, ja, dit is gewoon typisch even Santegoed. Hij zegt niks waar wij het niet mee eens zijn, volgens mij.
Nee.
Maar waarom ik het toch eventjes in het draaiboek heb gegooid, Bas. Jan Slachter heeft dus gezegd... Eus gaat er na dit seizoen uit, want dan loopt zijn contract af. Nou, en Eus, ik heb wel die hele verklaring op Eus' website gelezen. Eus zegt dus, ja, dat kan Jan Slachter wel denken, maar ik heb met de NPO al afgesproken dat ik in 2026 weer een serie maak. Nou, en nu is het grappige dat Jan Slachter / Omroep Max op rapport moet komen bij de NPO. En Jan Slachter die moet sowieso dit jaar uitzenden wat er is en nog wordt opgenomen in augustus, september. Maar ja, de NPO gaat dus zeggen, nou Jan Slachter, fijn dat jij Eus eruit pleurt. Maar wij hebben afgesproken dat hij in 2026 nog een jaar dat Sterren op het Doek maakt. Nou, wat gaat er dan gebeuren, Bas? Dan gaat Sterren op het Doek, hup, van Omroep Max naar een andere omroep.
Ja, of en Jan die had ook nog tik op de vingers van zijn eigen raad van toezicht.
Ja, tikje. Maar Jan Slachter kan dat voorkomen, dat hij die zendtijd en dus dat geld kwijtraakt van Ster op het Doek. Ja. Door te zeggen, dan ga ik nog een jaar door met Eus. Dus dan moet hij nog anderhalf jaar werken met iemand waarvan hij eigenlijk zegt dat er een vreselijke teringrat is. Wat waar is, maar wat natuurlijk niet goed is voor de onderlinge samenwerking.
Ja.
En dat noemt Eus dan ook in zijn stuk, dat hij heeft ook contact met een advocaat. Want de vraag is Omroep Max nog een veilige werksituatie voor Eus?
Ja, krijg je die veiligheid, hè? Godverdorie, zo de mythe erop, man. Terwijl die Eus staat er zelf onbekend. Dat heeft hij zelf verteld. Dat hij wel eens zijn eigen redactie... Of dat zijn gedrag op de redactie als intimiderend... Vond ik wel eerlijk van hem. Maar dat heeft hij verteld, dat zijn eigen gedrag op de redactie als intimiderend werd ervaren. En verder, ja, dat hele programma... Ik vind het hele programma vind ik ook kut. En verder ben ik gek op Omroep Max, want zij hebben dat vind ik het allermooiste aan Omroep Max, dat ze Paleis Soestdijk weer op de kaart hebben gezet. Hè? Slachter is daar heel snel. Heeft hij toen hij die omroep begon, heeft hij Soestdijk gebeld. Heeft hij gevraagd, mag ik programma's maken in en buiten het paleis? En dat vind ik super mooi, want ik ben gek op Paleis Soestdijk. Ja. En sowieso bejaardenomroep. Dan zeg je bejaardenomroep met de B van Bassie. Ik ben gek op oude lullen dingen. Alleen, het probleem van Jan Slachter, en dat zie je vaker, dat hebben we hier ook besproken. Hoe heet die mevrouw van de vluchtelingen, hoe heet ze?
Tineke Seelen.
Tineke Seelen, de secretaris van de NVJ, hoe heet die?
Thomas Bruning.
Thomas Bruning, dat zijn allemaal lui, die zitten daar dan 15, 20 jaar al. En Jan Slachter, die is volgens mij ook al 100 jaar de omroepbaas. Die lui gaan, als je iemand zo lang op de vaste plek laat zitten, die gaan te veel in zichzelf geloven. Die denken dat ze alles kunnen maken. En dat zie je nu. Jan Slachter, die denkt zomaar dat hij dan die Eus, wat ik een eikel vind, hè, maar dat hij die dan via shownieuws even kan ontslaan. Nee, zo werkt het niet. Wat denk je dat er gebeurt, Slachter? Natuurlijk gaat Arkeol zijn advocaat bellen. Natuurlijk gaat hij tegenstribbelen. Wie denk je wel dat je bent? Dat is het probleem. Ze denken dat ze gewoon fucking keizer zijn van hun eigen koninkrijk. Of keizerrijk in dit geval dan. En dat, ja, zo werkt het niet, Jan Slachter. Old man, go away. Je zit er te lang. En dan ga je dit soort tirannengedrag vertonen. Ja. En uiteindelijk snij je in je eigen vingertjes. En als het een bedrijf was, zou me dat niet uitmaken. Maar dit is de publieke omroep. Ik betaal deze grappenmakerij. Ja. En straks gaat die AQOL een zaak beginnen tegen de NPO. En die wint die.
Nee,
en
dat hij dan, hij niet doen.
Dat hij dan, nee, maar stel je voor. Ja. En dat hij dan een schadevergoeding van 1 miljoen krijgt. Wie betaalt dat? Bassie. Ik wil helemaal ik wil niet betalen voor Ster op het Doek. Want dat is een programma waar John Mol prima kan maken. En waar ik zelfs dan waarschijnlijk zelfs op ga kijken. Maar dat hoeft helemaal niet van belastinggeld. En dan wordt er ook nog dit soort rotzooi, dat ze deze ruzies in het openbaar worden uitgevochten van mijn centen. Ik wil dat allemaal niet. Doe normaal, stelletje idiots. Jullie zijn ambtenaren. Jullie zitten daar voor ons, de belastingbetaler. Je zit er niet voor jezelf. Maar ja, die Slachter, ja, dit 100 jaar zit hij daar. En dan ga je in jezelf geloven. Ja. Dat is stom.
Ja, want natuurlijk, als Eus inderdaad een mondelinge deal heeft met de NPO, dan komt dat programma er gewoon volgend jaar. Dat is makkelijk zat, want de NPO gaat over de centjes. Maar wat natuurlijk ook wel raar is, is dat ze dat hebben over al die omroepen die er zijn en dat het allemaal zo belangrijk is. Maar goed, dan gaat het dus gewoon naar Avro Tros.
Ja.
En die zeggen, nou dankjewel, pikken, het is winter.
Ja.
En als Eus daar wel bevalt, hè, als ze dat daar geen matenaaien vinden, dan komt er in 2027 nog een keer zo'n seizoen. Ja. Maar goed, Santegoed heeft ze ook gelijk van, jezus man, je bent freelancer, je hebt 6 verschillende opdrachtgevers, zei ik niet zo.
Ja.
Daar heeft hij ook gelijk in. Dus en het AD is natuurlijk een irrelevante krant vergeleken met de Telegraaf.
Mm.
Maar we hebben het nog niet eens over de kwaliteit van zijn columns gehad.
Mm.
Dat is redelijk tot kut. Redelijk als Anna van der Breggen zijn vrouw wel tijd heeft voor eindredactie.
Het hangt helemaal af vanaf wie de redacteur is bij haar.
En kut als, zijn vrouw, hè. Dus
doet ze dat allemaal? Okay.
Nee, dat weet ik natuurlijk officieel niet. Nee. Maar je merkt in elk geval wel wanneer hij geen feedback heeft gehad. Want dan zijn het brabbelcolumns. Net zoals die praat. Het is gewoon niet allemaal kut. Maar het is ook... alleen hij heeft niet de pretenties van Leila Gül. Omdat hij ook 6 keer in de week schrijft ongeveer. Kan dat ook niet. Maar
ik lees het gewoon niet. Tenzij er iets...
Ik trek het wel zo'n ChatGPT voor de grap. En dan vraag ik, is dit geschreven door een professionele columnist of door een schoolkrantredacteur? En niet zelden krijg ik antwoord B.
Ja.
Maar dan was Anna dus niet thuis of druk met weer een boekie.
Het zijn allemaal makkelijke meninkjes columns. Even
en deugende meninkjes.
Even aan die de vinger likken, even kijken hoe de wind staat. En dan huppakee, schrijf ik even mee met de wind. Ja,
ja, dat is zo. Maar goed... Eus heeft gelijk, als hij nog een contract heeft, dan moet de publieke omroep of een mondelinge toezegging, dan moet de publieke omroep dat keurig uitdienen.
Tuurlijk.
En Jan Slachter zou er geen knip voor zijn neus waard zijn als die Eus laat terugkomen volgend jaar.
Nee.
Dus gaat het naar Avro Tros. Nou ja, alles. Of naar Poont of naar WNL.
Slachter moet gewoon lekker op zijn lauren gaan rusten. Het is een keer afgelopen, vriend. Het is.
Maar even, geweldige prestatie geleverd met een omroep speciaal toegespitst op de Bas Paternotters van deze wereld.
Heerlijk, ik ben gek op Omroep Max.
Juist. Nou, het slechtste medianieuws moest toen nog komen, Bas Paternotten, toen dit voorbij was.
Welkom bij Nederland Ontdekt. En vandaag zijn we in het prachtige Zeeland. Hier kom ik vandaag alles te weten over biologische diervoeding en zaden. Informatie, ga dan naar rtl.nl/Nederland ontdekt.
Nou, nee, ze heeft er zin.
Nee, liever niet, Els. Ik heb liever geen informatie over RTL Rivella. Wat de fuck?
Ze heeft haar zin.
Gaat het door? Is dit, vertel, wat is de
afgelopen? Nou, dit is de teaser van het programma wat ze voor RTL gaat maken. Nederland ontdekt. En dan leer je dus alles over zaden en zo.
Ja.
Niet dat soort zaden. Dus ze heeft haar zin. Ze heeft op Instagram gepost dat dat eraan komt. Ze gaat het doen. En toen dacht ik, ja, maar Nederland Ontdekt bestaat toch al? Ja, je weet het, Bas, ik ben van de research, hè. Mm-hmm. Dus ik ben eerst naar die website gegaan. Het is zo'n programma waarbij staat samenwerking. En dan klik je erop en dan kan je dus als bedrijf, bijvoorbeeld als producent van zaden...
Kan
je een deal met ze sluiten dat ze aandacht aan je besteden. Dus dan komt verslaggever Els van Rode, die komt dan langs. Ja. Die gaat jou dan interviewen over zaden. Dus ik dacht meteen, hey, misschien moeten Bas en ik wel een item over podcast kopen bij haar. Dat ze dan komt kijken als wij de podcast opnemen of als we vergaderen.
Dat ze dat dan filmt. Met Els de Rode. Ja,
ja, maar dan moet je natuurlijk, daar moet je dan 10.000 voor betalen of meer.
Dat is gewoon Harry Mens manier, hè? Dan Harry krijg Mens je zijn dochter, krijg je dan bezoek.
Dus het is een gesponsord programma. En het bestaat al. Dus ik kijk van, ja, maar wie presenteerde dat dan? Toen dacht ik, ik thuis overleggen met mevrouw Dijkgraaf. En ja, dat is toch van Chimène van Oosterhout, zei Thea. We hebben toen toch die aflevering over Bonaire gezien. Daar zijn we geweest, dat weet je. Mm-hmm. Dus ja, inderdaad. Ik zoek Chimène van Oosterhout. Is er een van de drie presentatoren op dit moment van Nederland Ontdekt.
Ja.
De andere twee zijn Inge de Bruin, de zwemster, en Ferry Doeders, die OnlyFans viespeuk.
Ja.
Dus een van die drie krijgt waarschijnlijk een mes in zijn of haar rug, ten favore van
Els
van Rode.
Oh, het is dus een trio-presentatie.
Nee, ze wisselen elkaar af.
Ja, dat bedoel ik, maar het is dus niet een show opgehangen aan hoe Els.
Nee, ze is gewoon ze wordt een van de presentatoren. Ja. Maar de vraag is, wordt ze gewoon de vierde of vervangt ze een van de andere drie? Jezus. Waarbij in alle eerlijkheid Chimène van Oosterhout het prima doet. Kan niet anders zeggen. Die is gemaakt voor dit soort...
En kun je mij nog één keer, want ik snap het niet. Gaat het louter over zaden?
Nee, nee, dat zegt toch net. Als jij wil dat er een item over podcast maken inkomt.
Ja.
En ze komen bijvoorbeeld in Utrecht.
Maar wat ontdekt ze hobby's?
Ze ontdekt zogenaamd het land.
Ja.
En dan gaat ze dus naar Texel en dan kunnen bedrijven op Texel, die kunnen bijvoorbeeld de veerdienst naar Texel.
Ja.
Die heet geloof ik TMU of zo. Maar die kunnen dan kopen. Die kunnen zendtijd kopen.
En wanneer gaan ze dit uitzenden? Op welk tijdstip?
Ja, volgens mij is dat zo'n zaterdagmiddag als iedereen boodschappen doet.
Dit is gewoon Harry Mens-achtige.
Ja, maar er zijn heel veel van die programma's waar dat zo werkt.
Oké. Okay.
Maar je kan
maar ik dacht Nederland Ontdekt, want ik ken...
Jij denkt, ontdek je plekje.
Nee, er is een prachtig programma, volgens mij ook weer van Slachter, van Omroep Max, met André van Duin en hoe heet ze?
Jannie van der Heijden.
Jannie van der Heijden, van de taarten.
Ja.
Die trokken toen, ik heb er echt met veel plezier naar gekeken, met een motorjacht. Trokken zij door, ik heb daar bijna het hele seizoen gekeken. Prachtige tv, heb ik van genoten. Ik dacht dat ze zoiets ging doen. He, omdat ze wilden een reisprogramma hebben. Nou ja, maar oké.
Het reisprogramma is dus, we hebben een bepaald gebied en daar gaan we naartoe. En in dat gebied gaan we toevallig, omdat hij betaalt bij een boer die in de zadenhandel zit langs.
Ja.
En bij een bessenkweker die bessensjam maakt. Maar dan natuurlijk grotere bedrijven, want die hebben meer budget voor die gratis reclame.
Ja.
Nou, dan gaat Els zich alles laten vertellen over zaden, of over podcasts, of over lekkere wijven, of over hoe je sekskalenders maakt, weet ik veel allemaal.
Als wij, Jan Dijkgraaf, als wij 10.000 petjes hebben,
ja.
Dan nodigen wij Els uit en dan betalen wij dus die dikke fee. Het zal er wel 10.000, 15.000 euro zijn. En dan nodigen we haar uit in Eestega. En dan gaan we daar een podcast maken.
Dan hangen we er in de kelder.
Dan gaan we daar een podcast maken samen met Els. Daar heb ik zin in. 10.000 petjes, mensen. Help ons aan 10.000 petjes. En dan kopen wij een item in bij Els de Rode van Nederland Ontdekt. En dan worden we een item.
Ik stel voor dat we dat bij 5.000 petjes al doen. We zitten nu op 2270 ongeveer.
Ja.
Zodra de 5.000 petjes zijn afgenomen, dan huren wij Els van Rode van Nederland Ontdekt.
Ja, doen we dat, 5.000 petjes. Want dat, ik weet ook niet of dit programma echt heel lang blijft bestaan namelijk. Dus dat, ja.
Maar het was slecht, hè, die teaser.
Heel slecht. Ze leest dat dan voor. En dat, maar ja, goed, ja, dit is...
Welkom bij Nederland Ontdekt. En vandaag zijn we in het prachtige Zeeland. Hier kom ik vandaag alles te weten over biologische diervoeding en zaden.
Nou, dat is dus. Dus hier zit een bedrijf achter van biologische diervoeding en van zaden.
Ja.
En die partij, dan gaat zij dan interviewen zogenaamd. Misschien kan ik iets met de alpaca's doen hier.
Ja.
Ja, de alpaca-fokkerij in Eestega.
Oh, man. Dit gaan we doen. 5.000 petjes, mensen.
Hoe moet dat, Bas? Petjes?
Petjeaf.com/narejongens. Neem daar een petje af voor €40. Of €4 per maand. Je krijgt er ontzettend veel voor terug. Iedere zondag hebben we de Bas en Jan synagoge. Nou, vandaag is het dinsdag. Je hebt sowieso de gratis podcast. Op vrijdag bellen met Bassie. Bellen we over een actueel onderwerp. Verder hebben we onze BNB voor Liefde podcast natuurlijk. Ook als je niet van het programma houdt, petje afnemen. Omdat we anders in de reguliere podcast uit over BNB voor Liefde zoals gaan nu hebben.
Ja.
En verkiezingen zijn nakende. En vorige verkiezingen, die gek genoeg voelen als de dag van gisteren, wat ze praktisch ook waren.
Ja.
Toen hebben we ook letterlijk dagelijks podcast opgenomen. Dus je krijgt echt een shitload aan podcast. Misschien wel 15 podcasts per week op het hoogtepunt van de Nare Jongens. En dat maar voor 4 tientjes op petjeaf.com/narejongens.
Ja, 40 euro voor
5.000 petjes. Bij 5.000 petjes
huren wij
hebben
Els
wij
van
een
Rode
budget. En dan huren wij Els van Els de Rode in Hoe Els. En die komt dan kijken hoe wij podcasts maken. Alpaca's voeren. Hoe Jan Dijkgraaf als herenboer daar op het platteland leeft. Dus dat wordt mythes. 5.000 petjes.
Misschien kunnen we dan wel een item doen over onkruid. Want ik ben toevallig s'avonds thuis een uurtje onkruid aan het trekken. Hey Bas, wij moeten nog even nablijven voor een extra redactievergadering. Maar wat betreft de luisteraars zeg ik tegen jou, tot de volgende keer. De mazzel.
Doei doei.